Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene, en ik maak de podcast vandaag met mijn collega Casper Thomas, hier naast me aan de single. Welkom Casper.
Fijn om hier te zijn.
En met onze correspondent Simone Korkus, die opneemt vanuit Israël. Eerst gaan we het hebben over India. Casper is daar op reportage geweest en alweer terug. India is de grootste democratie ter wereld en maakte zich op voor nieuwe verkiezingen, die naar verwachting de huidige premier Modi aan 5 nieuwe jaren gaan helpen op de bok van zijn land. Modi heeft zijn machtsbasis in het noorden van India en probeert nu ook het zuiden electoraal te veroveren. Onze man was daar om verslag te doen en hier om daarover te vertellen. In historische woorden luisteren Casper en ik naar Mike Johnson. Deze bijbelvaste man is republikeins afgevaardigde van de staat Louisiana en voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij bracht afgelopen weekend een lang uitgesteld militair hulppakket aan Oekraïne in stemming, wat vervolgens werd aangenomen. En Johnson bediende ons op onze wenken door zelf over de historische waarde daarvan te beginnen. En tenslotte gaan we het hebben over Israël. De regering van premier Netanyahu heeft voorlopig zijn voornemen niet doorgezet om zijn leger Rafah te laten innemen, waar ruim 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen zitten. Maar de oorlog in Gaza lijkt nog lang niet afgelopen. Israël vermeed nog maar net een nieuwe oorlog na wederzijdse aanvallen met Iran, en tegelijkertijd zijn de demonstraties tegen de nieuwe regering van Netanyahu weer begonnen. We gaan van Simone horen hoe de Israëliërs tegen die zaken aankijken. Maar eerst dus India. Die verkiezingen zijn niet alleen de grootste ter wereld, maar ook de duurste, las ik gisteren. Casper, jij was er 10 jaar geleden bij toen een kleine man, zoon van een theeverkoper uit een bescheiden kasten, voor het eerst die verkiezingen won. Deze Narendra Modi maakt zich nu op om voor de derde keer de verkiezingen te gaan winnen. Jij bent terug geweest om te kijken of alle berichten kloppen over hoe India getransformeerd is in het afgelopen decennium. Laten we daarmee beginnen. Vertel.
Ja, het is een hele opdracht natuurlijk. Kun je 10 jaar transformatie van een land zo onmetelijk groot en zo onmetelijk divers als India, kun je dat verhatten in een podcast of in een stuk? Maar dat was toch inderdaad mijn missie inderdaad. En het India van nu is ook echt een ander dan het India van 10 jaar geleden. Alleen het ingewikkelde is, natuurlijk zijn er fysieke veranderingen. Weet je, er zijn meer, de treinen zijn wat sneller en wat netter. Er zijn meer vliegvelden. De snelwegen zijn wat minder hobbelig. De bekende, laten we zeggen, infrastructurele ontwikkeling van een land dat een pad naar boven aan het zoeken is. Maar de grootste verandering in India zit hem in de politieke cultuur. Die eigenlijk veranderd is van een dominant idee. En dan komt de vraag natuurlijk de hoeverre dat breed gedragen was, van India als een pluralistische, seculiere samenleving. En waarbij seculier vooral betekent, er is niet een officiële verbintenis tussen de staat en een bepaalde levensopvatting of geloofsopvatting. Is eigenlijk India getransformeerd naar een democratie waarin het hindoeïsme, en dan vooral ook in culturele zin, als het ware het leidmotief van de politiek is gaan vormen. En dat is een transformatie die, waarvan ik me afvraag, ja, het is heel, hoe doe je daar verslag van, is een beetje de vraag. Door met mensen te praten uiteraard, door te kijken wat er te zien is op straat, door te reizen door het land. Maar op een bepaalde manier is het niet een tastbare verandering. En het is een verandering van een idee die bepaalt hoe mensen zich gedragen, et cetera. En dat is Modi's verdienste, of als je daar kritisch over bent, kun je daar een andere term voor verzinnen. Maar onder Modi is India in 10 jaar tijd, wat ik zeg, is de politieke cultuur van dat land compleet anders geworden.
En heb je het nu, als je het hebt over die verandering, die zit natuurlijk bij politici die je spreekt, of andere mensen die dicht tegen de macht aan zitten. Is dat ook zo voor de man in de straat? Heb je het idee dat die ook mentaal, zeg maar, dat het India voor hen veranderd is van een seculiere naar een hindoe-nationalistische land in hun hoofd?
Ja. Waarbij natuurlijk de aantekening is dat de mannen in de straat de 1,4 miljard zijn. Je kunt geen enkele uitspraak doen waarbij je alle Indiërs en heel India samenvat. We komen zo meteen ook nog natuurlijk wel even te spreken over het verschil misschien tussen bepaalde regio's, het noorden en het zuiden. Als ik het hierover heb, die verhindoeisering van de Indiaanse politiek, dan gaat het vaak over wat ook wel de Hindi Belt genoemd wordt. Dus dat is eigenlijk de regio in het noorden, de noordelijke deelstaten van India, waar overwegend Hindi ook wordt gesproken. Taal is een heel belangrijke kwestie in deze. India is een land waar voor mij even uit mijn hoofd 22 verschillende talen worden gesproken of officieel als het ware geregistreerd staan. Dus goed, dus dat met die kanttekening. Even terug naar je vraag. Ga ik het op twee. Ik haak even eerst aan op het eerste wat je zei. Een klein voorbeeld is 10 jaar geleden, als je een intellectueel of een denker wilde spreken, en die zitten natuurlijk meer in de grote steden, zeg in Delhi of in Mumbai of in Chennai of in Calcutta voor mijn part. Dan kwam je toch altijd uit op een bepaalde, vaak in het Westen opgeleide, inderdaad seculier, liberaal ingestelde klasse. Dat was de hele intellectuele infrastructuur van India was opgezet op basis van dat idee. En een deel van Modi's inzet is geweest om zich, die heeft zich daartegen afgezet. En dat was 10 jaar geleden de manier waarop hij binnenkwam. Hij zei: het is tijd dat we breken met de grip van deze klasse op onze collectieve verbeelding, op onze politiek en op onze instituties. En inderdaad zie je nu dat er een compleet ander raamwerk is opgebouwd, waarbij je op het moment dat je nu aanschuift bij een denktank, krijg je een zeer pro-Modi hindoe-nationalistisch verhaal te horen, waarin het gaat over het belang van India's oude cultuur, die eindelijk weer in glorie is hersteld, omdat het de erkenning krijgt die het krijgt, of dat India zich weet manifesteren op basis van dit idee op het internationale toneel. Dus het is Modi en zijn partij, de BJP, gelukt om die infrastructuur van India binnen de kanalen, zowel van de macht, van de regering, maar dus ook in die denkende structuur, om het zo maar te zeggen, om die over te nemen.
Ja, om India mentaal te veranderen, klinkt dat. En jij bent daar geweest in verkiezingsmodus. Nou ja, dat is volgens mij een totaal ander iets dan hier. Een verkiezingstijd. Kun je daar iets over vertellen? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, kijk, het begint ermee dat die verkiezingen uitgesmeerd zijn over 6 weken. Dus ze zijn op 19 april begonnen. 1 juni wordt ergens de laatste stem uitgebracht. Dan wordt er nog geteld. Dus het is sowieso een enorm uitgespreid proces. Qua tijd, natuurlijk ook qua geografie. En het mooie, en dit hoor je vaak van zowel in India zelf als van bezoekers. Het mooie van de Indiase democratie is dat, en het wonder ook van de Indiase democratie en alle kanttekeningen die je over de invulling daarvan kan maken, in de basis het feit dat er vanaf de onafhankelijkheid in India, met een hele kleine uitzondering in de jaren 70, altijd een, die zin, een functionele democratie is geweest, waarin het geslaagd is om een land met zoveel armoede en achterstand, om daar verkiezingen te organiseren die goed verlopen, waarin ruim wordt gestemd, waarin iedere Indiër die wil inderdaad ook het recht heeft om zijn stem uit te brengen en daar de gelegenheid voor krijgt. Dat is altijd een beroemde anekdote van het stemkantoor dat ergens wordt opgetuigd, waar 1 kiezer geregistreerd staat in dat hoekje van het land. Ik weet niet hoe, die anekdote is al wat oud, dus ik weet niet of hij nog steeds opgang doet, maar het geeft even aan, er zijn andere voorbeelden. Weet je, dat blijft gewoon fascinerend dat is gelukt. En daar is India ook altijd heel trots op geweest. En terecht denk ik ook wel. Omdat als je kijkt met landen met een vergelijkbare postkoloniale geschiedenis, het verre van zeker is geweest dat op deze manier gezonde verkiezingen plaats hebben gevonden. Dus het is een wonder, het is een spektakel. Er wordt ook heel actief campagne gevoerd. Behalve dat er veel talen worden gesproken, zijn er ook ontzettend veel politieke partijen die allemaal weer allianties met elkaar aangaan voor verkiezingen nationaal en voor deelstaatverkiezingen weer op een ander moment. Dus het is een enorm gekonkel, een enorm machtsspel. En er wordt ook nog eens een keer heel actief gewoon op straat campagne gevoerd. Overal waar je kijkt zijn verkiezingen. De wapperen vlaggen, er hangen posters, er trekken karavaans door de straten, er worden bloemen gestrooid, er klinken luidsprekers. Dus het is echt een iets wat het land 6 weken lang echt helemaal in de greep heeft. Nog maar los van alle pers en alle journalistiek die er zich daar tegenaan
bemoeit. Het klinkt ook gewoon alsof verkiezingen zijn een feestje.
Dat is het zeker. En het is vaak een vrije dag. Er wordt ook een hoop uitgedeeld aan geld. Ik moest op een gegeven moment, ik was ook in het zuiden. Ik reed van Mysore, waar ik een Modi rally had bijgewoond, moest ik naar een plekje in Kerala, waar de dag daarna de grote tegenkandidaat van Modi, Rahul Gandhi, afkomstig uit de lange dynastie die begonnen is met Nehru, de eerste premier van India, die er 10 jaar geleden al zat en eigenlijk niet echt heel veel deuken in een pakje boter wist te slaan. Die is nog steeds de leider van de congrespartij, de grote rivaal van de BJP en van Modi. Maar goed, Rahul Gandhi zou de dag daarna, na die Modi rally, ergens op een plek in Kerala campagne voeren. Dus ik was van A naar B aan het reizen. En op een gegeven moment zei de chauffeur, hoeveel geld heb je eigenlijk bij? Hoeveel cash heb je bij je? Ja, maakt hij zich zorgen of ik de rekening wel betaal straks aan het eind van deze rit? Of what's going on? We straks een aantal checkpoints passeren. En je mag niet meer dan 50.000, 49.000 roepies op zak hebben. Want dat is vandaar omdat morgen hier de verkiezingen beginnen. Zijn er strenge checks dat er niet te veel cash wordt binnengebracht. Ik had geen 50.000 roepies op zak. Even kijken, omgerekend zou dat €500 zijn. Het is niet eens absurd veel. Maar goed, dus dat was verder geen probleem. Maar het geeft me even aan hoe de verkiezingen op alles ingrijpen en met alles te maken hebben. En het geeft tegelijkertijd ook al aan, je noemde het net al even aan je begin, het maffe aan die Indiase verkiezingen is dus dat het de allerduurste verkiezingen ter wereld zijn. Dat is niet zo rekening, het zijn de grootste. Maar het is ook een land met een bepaalde omvang aan economie en een bepaalde BBP van hoofd van de bevolking. Er gaat meer geld om in de Indiase verkiezingen dan in de Amerikaanse. En iedereen heeft het altijd over de Amerikaanse verkiezingen als zijn een put waarin enorme hoeveelheden dollars worden gestort. Dus het is ook een ongrijpbaar. Ik kan dat ook allemaal niet doorgronden in een korte tijd dat ik daar dan ben. Het is oneindig ingewikkeld eigenlijk. Maar dit zijn wat details die ik er wel uitleg.
In ieder geval een groot spektakel. En als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, welke veranderingen heb jij gezien? Of welke dingen zijn opvallend hetzelfde gebleven?
Bedoel je specifiek aan die verkiezingen?
Aan de verkiezingen, ja.
Ja. Nou, kijk, wat ik wel schokkend vond op een bepaalde manier is dat bepaalde dingen dus hetzelfde zijn gebleven. Ik zeg, Modi die trekt nog steeds het land door in een karavaan en houdt overal massabijeenkomsten. Ik was dus in zijn dat hij een toespraak ging houden in Mysore voor kiezers. Dat is een oude prinselijke deelstaat eigenlijk, inmiddels onderdeel van een wat grotere staat in India in het zuidwesten. Er komen 100.000 mensen zitten daar op een stoeltje urenlang in de hitte te wachten tot Modi komt spreken. Wat veranderd was, en dat merkte je heel erg op die bijeenkomst, is de persoonlijkheidscultus rondom Modi. Die bestond al een beetje, maar die is zo tot in de puntjes geregisseerd en zo tot in de puntjes gecultiveerd door het partijapparaat, door Modi zelf, door de mensen om hem heen. En tot op het punt dat, en dat deed hij toen nog niet, en ik vond dat heel tekenend, dat Modi inmiddels over zichzelf spreekt in de derde persoon. Dus hij stond op het podium en had het over, dat belooft Modi jullie. Dus je had ook kunnen zeggen, dat beloof ik jullie. En dan had hij het over zijn verkiezingsbeloftes. Ik vond dat een verandering. En je ziet het ook, ik zag het ook heel erg terug in de pers, als het ware. Met name in bijvoorbeeld tijdschriften die ik dan 10 jaar geleden wel eens las als ik kritiek op Modi zou willen lezen. Als ik die er nu uit de schappen haalde, dan stonden daar foto's op van Modi en over zijn succes die ging boeken in zijn campagne om ook het zuiden van India electoraal te veroveren. Dus, en dat is tekenend, en dit is vastgesteld door in heel veel onderzoeken, dat eigenlijk de innige verbintenis tussen pers en macht in India is heel sterk geworden. En dat is echt een hele grote verandering geweest. 10 jaar geleden was de pers in India vele malen pluralistischer. Ik zeg niet dat het weg is, maar machtskritische media, en tot op het punt dat journalisten die kritisch zijn, als ze een buitenlandse correspondent zijn, lopen ze het risico het land uit te worden gezet. Als ze gewoon ingezetenen zijn van India, dan kan het zijn dat ze uit hun functie worden gezet, omdat de zakelijke opkoper van hun krant goede banden heeft met Modi en de BJP. En op die manier zijn greep op de pers krijgt. Dus het is moeilijker, in die zin iets moeilijker om het de kritiek op de macht in India te ontwaren. Of hij is minder dominant geworden.
Dat is toch vaak een kenmerk van wat Orbán bijvoorbeeld een illiberale democratie noemt. Ja. Is India dat in die 10 jaar meer geworden?
Ja, en dat is, als je gewoon heel sec kijkt naar de democratie-ranglijstjes, is India daarop gezakt. Persvrijheid, idem. Ik heb veel met mensen gesproken die daar zeggen, ja, luister eens, bedoel, iedereen kan hier nog steeds zeggen wat je wil. Je kunt nog steeds schrijven wat je wil. Je kunt bloggen wat je wil. Die lijstjes, dat zijn gewoon westerlingen die onze democratie hier een beetje slecht proberen af te schilderen. Wat ook vaak een kenmerk is van een democratie die autoritaire trekjes begint te krijgen, dat je toch gaat zeggen dat alle kritiek daarop een verzinsel met name van het Westen of in ieder geval van een bepaalde...
Bedoeld om het land een beetje naar beneden te halen.
Ja.
En die Modi zelf, je had het over de persoonlijkheidscultus. Is dat alleen maar iets wat hij zichzelf laat wat hij inzet voor electoraal doel? Of denk je dat hij zelf ook echt veranderd is in die 10 jaar en iemand is die gewoon langzaam een beetje is weggedreven in dat, ja, wat je kunt hebben bij mensen die zichzelf onmisbaar gaan voelen en zichzelf ook steeds meer is gaan zien als iemand die onvervangbaar is en in zijn eigen cultus is gaat geloven?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb omdat ik hetzelfde antwoord er net natuurlijk niet op wist, heb ik deze vraag ook heel veel aan mensen gesteld. Het is lastig te zeggen. Het India van nu is zo verbonden met Modi. Hij is zo erg het gezicht van het land geworden. En dat alleen al is een soort transformatie geweest. In de zin dat, en het is een prestatie van formaat eigenlijk, dat je erin slaagt om in 10 jaar tijd, wat ik zeg, de politieke cultuur van een land te veranderen. En dus hij is een soort eeuwige leider van India aan het worden. Of in ieder geval iemand die daar een nieuw land heeft opgetuigd. En zijn plaats in de geschiedenis als het ware al gewoon heeft uitgehouden. En daar langzaam steeds meer instapt. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ik denk dat hij zichzelf vooral ziet. Ik bedoel, dat is iets wat zijn biograaf ook heeft verteld. En wat je ook hoort van het pro-Modi-kamp. Hij ziet zichzelf vooral voornamelijk als een hele effectieve leider. Die het stroperige, ingewikkelde India een optaten geeft. En de boel eens een beetje in beweging heeft gebracht. En hij ziet zichzelf iemand, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, die India op het internationale toneel macht, gezicht en aanzien heeft gegeven. Weet je, andere wereldleiders dingen naar de hand van Modi, naar de hand van India. En ik vroeg op een gegeven moment, ik was in een dorpje, en ik zeg, ja, weet je, wat heeft Modi nou echt betekend voor deze plek, voor hier? En het eerste antwoord wat iemand gaf, die in een klein dorp in Uttar Pradesh, een noordelijke deelstaat, woonde, zei, ja, India wordt nu eindelijk gerespecteerd op het wereldtoneel.
Tja, ja, ik moet zeggen, ik heb het inderdaad allerlei bladen van Le Monde Diplomatique, Foreign Affairs, allemaal bladen die in de afgelopen maanden Modi op hun voorkant hadden staan en dan de India Special of Modi Special maakten. Dus in ieder geval bereikt hij wel een bepaald publiek. Heb jij het idee dat daar ook de inhoud bij zit in de zin van dat India niet alleen wordt gezien, maar ook echt belangrijker is in de wereld en dat hij die nieuwe rol van India oppakt en vormgeeft?
Ja, nou ja, ja, ik denk het wel. Het was ook een hele expliciete verkiezingsbelofte van hem. 10 jaar geleden, als hij luister is, ik zal zorgen dat onder mijn leiderschap van dit onmiddellijk grote land de positie op het wereldtoneel, ik ga India internationaal aanzien geven. Dat is nogal een verkiezingsbelofte om te doen. Want je kunt binnenlandse verkiezingsbeloftes doen. Die zijn een stuk makkelijker misschien vaak om uit te voeren. Want bij zo'n internationale geopolitieke verkiezingsbelofte, ben je toch van een hoop factoren afhankelijk of dat een beetje gaat werken, waar je geen enkele controle over hebt. Dus zijn radar is scherp geweest, blijkbaar. Want inderdaad, voor mij zijn deze verkiezingen voor een groot deel, zijn bij wijze van spreken, al bepaald geweest op het moment dat, en dat was vorig jaar, niet toevallig natuurlijk qua timing, mocht India de gastheer zijn voor de G20-bijeenkomst. En alle wereldleiders stonden daar met een Indiase sjaal om hun nek, naast Modi, Macron, Biden, noem het allemaal op. En dat, weet je, zo'n plaatje, dat is meer waard dan 100 verkiezingsrallies en 100 verkiezingscampagnes die Modi kan organiseren. Omdat hij die ontzettend ingewikkelde verkiezingsbelofte van 10 jaar geleden voor veel Indiërs heeft waargemaakt. En dat dat dan ten koste gaat van een democratie waarin de checks en balances heel stevig zijn, de rem op de macht groot is, veel ruimte is voor tegengewicht, al dat soort zaken, al het omkleedsel wat een democratie, eventueel een liberale democratie zou maken. Dat is dan maar zo, vindt absoluut een meerderheid. En die meerderheid is zo groot dat we er gewoon van uitgaan dat we nog met 5 jaar Modi te maken zullen hebben.
Ja, je hebt het dan over een meerderheid. Je noemde ook al de Hindi Belt in het noorden. Je zou kunnen zeggen, daar heeft kennelijk Modi heeft daar genoeg aan om een meerderheid te halen. Maar daar is hij ook niet tevreden mee, blijkt. Want hij wil uitbreiden naar het zuiden. Hij wordt wel, de slag om het zuiden genoemd of andere van dat soort metaforen. Mm. Jij hebt er ook gekeken. Waarom wil hij dat zo graag en hoe doet hij dat?
Nou ja, het waarom zit er gewoon in de basisstreven van iedere politicus is volgens mij zoveel mogelijk zetels en mandaat. Maar daar zit bij Modi nog wel wat achter dat hij is toch bij een soort eenheidsstaat van India te maken. Met één gezicht, één verhaal, één politiek. En daarmee is zijn streven ook gewoon heel... Ik moet gewoon een soort supermeerderheid in het Indiase parlement hebben, waarin eigenlijk er nog maar één partij is en dat is de onze. Dus dat past bij dat uniforme eenheidsdenken dat hij nastreeft. In het noorden van India, de noordelijke staten, daar is de max ongeveer wel behaald, zou je kunnen zeggen. Dus waar er nog wat te winnen valt, is in dat zuiden van India. Maar daar is het cultureel gezien, linguistisch gezien, politiek historisch gezien, is dat veel moeilijker voor Modi en de BJP. Dus daar wordt nu heel hard... En daar wordt hij echt veel meer afgerekend gewoon op resultaten ook. En niet zozeer op imago en cultuurpolitiek. En daarmee wordt het meteen ook een stuk lastiger om de strijd te winnen. Want die resultaten zijn niet onverdeeld goed. Veel economische indices geven toch wat zorgelijke trends aan. Als bijvoorbeeld, noemen we wat, werkgelegenheid bijvoorbeeld. Of productie voor export of zelfs buitenlandse investeringen. En dat zuiden tegelijkertijd is een beetje de motor van de Indiase economie. Daar zitten grote steden als Bangalore, bekend van de IT bijvoorbeeld. Dus er zit ook wel wat onvrede in dat zuiden van wij verdienen hier het geld en het noorden maakt er goede sier mee. En die slag is dus nu een beetje gaande. Dus eigenlijk moeten we vooral kijken niet naar van gaat Modi winnen, maar hoe groot gaat de overwinning zijn.
En is het dan ook zo dat als jij zegt van die indices zoals je het noemde, die staan niet overal positief. Is het dan zo dat, jij had het over allerlei wegen die geen gaten meer hebben en treinen die sneller gaan. Ik maakte daaruit op van het gaat gewoon in India duidelijk beter. Maar er zijn dus ook wel twijfels die je kunt uiten bij dat verhaal van Modi van alles gaat alleen maar vooruit onder mij.
Ja, nee, ja, zeker. En ook dat is weer. Het is zo verspreid en zo divers allemaal. Om daar, laten we zeggen, verslaggevend journalistiek gezien compleet achter te komen. Moet je, en dat gebeurt, moet je jarenlang door het land reizen en ieder hoekje voelen en bekijken. En is een oppervlakkige indruk van een tijdelijk bezoek wat ik heb gedaan, is misschien niet genoeg. Er zijn cijfers. Die gaan soms positief. Er zijn mensen die zeggen, concurrentie-indexen is India gestegen. Het is een veel concurrerendere economie geworden. En Apple is een deel van zijn productie van India van China naar India aan het verplaatsen. Maar als je kijkt naar banengroei bijvoorbeeld, wat toch wordt gezien als een hele belangrijke indicator, blijft het weer wat achter. De economie is gegroeid, ja zeker. Maar er zijn ook hele rare dingen gebeurd. Modi heeft op een gegeven moment besloten om hele stukken van het cash geld, als het ware, van slag op stel, van stel op sprong, ongeldig te verklaren. Onder het mom, we moeten zwart geld de markt uitkrijgen. Dat was een enorme economische knauw voor India. Er is grote discussie over of COVID wel of niet goed gemanaged is. Dus weet je, in Modi's verhaal bestaat er alleen maar succes en goede dagen en geweldige vooruitgang. Lees het ook in De Groene. Het stuk wordt getikt as we speak. De werkelijkheid, net zoals India zelf, is toch wel wat complexer.
Daar zijn we hier voor, Casper. Dankjewel. En dan nu historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Die komen ditmaal van de Amerikaan Mike Johnson. Dat is een republikein uit Louisiana en voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij bracht afgelopen zaterdag een wet in stemming over Amerikaanse steun aan Oekraïne die maandenlang door de radicale factie in zijn partij was tegengehouden. Hij zei erover het volgende.
I'm doing here what I believe to be the right thing. I think providing lethal aid to Ukraine right now is critically important. To put it bluntly, I would rather send bullets to Ukraine than American boys. This is not a game. It's not a joke. We can't play politics of this. We have to do the right thing. And I'm going to allow an opportunity for every single member of the House to vote their conscience and their will on this. And I think that's the way this institution is supposed to work. And I'm willing to take personal risk for that because we have to do the right thing and history will judge us.
Ik stuur liever kogels naar Oekraïne dan Amerikaanse jongens. We kunnen hier niet politieke spelletjes over spelen. Ik ben bereid persoonlijk hier risico voor te nemen omdat we het juiste moeten doen en de geschiedenis zal over ons oordelen. Casper, wat vind jij ervan?
Ja, mooi. Omdat dit toch Amerika is zoals je het altijd toch een beetje hoopt en waarom het de buitenlandsjournalist een beetje aanspreekt. Een beetje gedragen worden. De geschiedenis zal over ons oordelen. We moeten het moreel juiste doen. En kijk, Johnson, toen hij aantrad als leider van als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, was er veel kritiek natuurlijk, want het zou een christenfundamentalist zijn en daar doet dit waarschijnlijk niks aan af. Maar toch op zo'n moment, ik weet niet of het jou geldt, krijg ik toch weer een beetje hoop altijd voor het vastgelopen. We hebben hier het vastlopen van Amerika heel vaak besproken. Dat je denkt, weet je, als het puntje bij het paaltje komt, wordt er toch gedaan wat nodig is. Dus ja, tegen al het beter weten in, word ik hier toch wel dan weer een klein beetje optimistisch van.
Ja, ik moet erom lachen omdat Anne Applebaum, een journaliste, die zei, die haalde Churchill aan en die heeft ooit gezegd van, ja, je kunt er altijd op vertrouwen dat Amerika het juiste doet als ze eerst alle andere opties hebben nagelopen. Dat is hier wel inderdaad een beetje het geval. Dat steunpakket, daar was gewoon een gigantische meerderheid voor. Er hebben uiteindelijk 300 tegen 100 of zo hebben het aangenomen. En je ziet dan dat het toch eindeloos wordt opgehouden. Nou ja, vanwege Trump die het in zijn belang vindt. Vanwege een radicale factie die gewoon openlijk antidemocratisch is. In de zin van we moeten niet iets in stemming brengen. Terwijl we weten dat er een enorme meerderheid voor is. Het had net zo goed de andere kant op kunnen lopen. Dus ja. Hij brengt het met een mooi sausje. Hij brengt het ook met een mooi accent, vind ik. Maar dat het nu toevallig de goede kant opvalt. Ik ben blij dat jij het zo positief ziet. Maar dit is toch meer een gevalletje toeval dan een gevalletje van de geschiedenis komt altijd goed in mijn optiek, Casper.
Ja, is het echt toeval? Kijk, de vraag is een beetje hoe lang kun je de wil van de meerderheid tegenhouden als minderheid? Dat is wat er op het spel stond hier in Amerika. En een kleine minderheid wist inderdaad de wil van de meerderheid te blokkeren op een geopolitiek dossier. En dat kan ook maar zo lang duren. En dan komen we dan meteen bij de kanttekening inderdaad. Je noemde het net al even. Een van de redenen dat Johnson nu heeft gezegd van ja, oké, ik ga wel over start. Kijk, hij is heel erg bang dat als hij zoiets doet, dat de radicaal rechtse fractie van de Republikeinen hem uit zijn positie gaat proberen te wippen. Nou ja, dat hebben we eerder gezien. Komt wel weer een keer in Radio Amerika of bij historische woorden. Maar wat hier gebeurt is ook dat Trump eigenlijk heeft gezegd, heeft laten weten van weet je, ga hier maar mee door. Dit is wel oké, om het. En dat heeft niks te maken dat Trump ineens vindt dat het goed idee is om dat steunpakket naar Oekraïne te sturen. Nee, Johnson heeft zich wijselijk afzijdig gehouden over alle discussie die er momenteel over Trump gaan is, namelijk over zijn rechtszaken. Dus hij heeft gewoon zeg maar een beetje braaf geknikt naar de grote baas. Toen heeft de grote baas gezegd, nou ja, als jij dit pakket in stemming brengt, want dat is het enige, hij bepaalt niet of het doorgaat of niet, hij is alleen maar degene die zegt, het deurtje open doet van we mogen nu gaan stemmen. Dan zal ik in ieder geval waarschijnlijk niet degene zijn die een afzettingscampagne tegen jou zal gaan beginnen. Dus uiteindelijk, dat heeft Trump weer aan de touwtjes getrokken.
Waarschijnlijk heeft hij ook gewoon gezegd, heeft Johnson tegen Trump gezegd, luister, Als Oekraïne omvalt voordat jij president bent, moet je je voorstellen wat een drama dat is. Terwijl als het rekken, dan kun jij straks een deal sluiten. Dan ben jij de grote vredemaker.
Nou, ik weet niet of je hier bronnen voor hebt, maar als dat zo is, zou mij niet verbazen dat de haas in die zin een beetje zo gelopen heeft.
Nou, in ieder geval is het zelden saai, Casper. De Amerikaanse politiek. Dat is toch wel weer bewezen hier. En het wordt ook altijd met een heel mooi sausje opgediend. En dan nu Israël. Het land heeft de aanval van Hamas van afgelopen oktober nog lang niet verwerkt. Het zit midden in de grondinvasie van Gaza, die Israël een half jaar geleden begon. Het raakte bijna in een nieuwe oorlog met Iran en de massademonstraties tegen Netanyahu zijn weer begonnen. Veel om over te hebben dus. Simone, jij woonde al lange tijd in Israël. We hadden moeite om contact met je te leggen. Dat is toch gelukt, maar de geluidskwaliteit is wat minder dan we zouden willen. Maar fijn dat je er bent. In de stukken die je voor ons schrijft, probeer je vaak de sfeer in het land te beschrijven, in Israël. Hoe zou je dat doen op dit moment?
Israël zit in een soort strategische val. En zo wordt dat ook wel gevoeld. Maar ik zal je vertellen hoe tweeslachtig dat is. Men voelt de aanvallen van Iran. Men voelt dat de oorlogsdreiging nog steeds niet voorbij is. Er zijn bijna dagelijks aanvallen over en weer tussen de Hezbollah in het noorden in het zuiden van Libanon naar het noorden van Israël en over en weer. Israël heeft vanochtend weer een aanval uitgevoerd. En we hebben het grote probleem uiteraard van Gaza met zijn nu 34.000 doden en een totaal verwoest gebied. En de bevolking zit er eigenlijk een beetje tussenin. Men is bang. Men is bang voor een hernieuwde oorlog. Men is bang voor de Hamas. Men is bang voor de Hezbollah. Aan de andere kant is er nog nooit zoveel feest gevierd als op het ogenblik. Een goede vriendin van mij die zei in het begin, na 7 oktober, waren Israëliërs druk bezig met allerlei vrijwilligersprojecten en hulporganisaties. Nu zijn ze bezig met feestvieren. En dat is, gisteren waren dus de laatste aankopen voor Pesach, het Joodse paasfeest. Het feest van de uittocht van de Joodse slaven uit Egypte, duizenden jaar geleden. En het is het feest van de vrijheid, Gerut noemt men dat. Nou, de winkels zijn overvol, mensen kopen weer. En dus het is een beetje tweeslachtige houding die je vindt.
Klinkt eigenlijk sterk als een soort escapisme eigenlijk, of niet?
Het is een soort escapisme. Je kunt niet door blijven gaan in rouw en in oorlog.
Wat dat betreft, je kunt niet door blijven gaan in rouw en in oorlog, zeg je. Maar heb je dan, het klinkt toch alsof jij een land beschrijft waarvan de mensen nog steeds het gevoel hebben dat ze nog steeds in een lange tunnel zitten. Of heb jij het idee dat er iets van een soort gewenning aan het ontstaan is van een soort nieuw normaal waarbij Israël in oorlog is met 1, 2 of 3 van zijn buren?
Een gewenning? Nee. Ik denk dat wat er gebeurd is op 7 oktober, dat trauma, dat zit mensen echt nog behoorlijk in de kleren. Dat merk je aan alles. Je had het over escapisme, dat is het inderdaad, feesten geven om de werkelijkheid te ontlopen. Want de werkelijkheid van alle dag is natuurlijk niet zo. Men voelt de dreiging wel heel duidelijk. Economisch gaat het minder met de Israëliërs. En vergeet niet dat iets van 60.000 mensen, die zijn ontheemd. Het noorden is ontruimd, de mensen die zijn moeten evacueren. Naar waar? Ja, naar het centrum van het land, wat nu overvol is. En die wonen daar of in een hostel of bij mensen thuis, maar hebben niet hun eigen woonhuis meer.
Ja, je benoemde de verwoesting in Gaza. Wat zie je nu eigenlijk in de Israëlische media van Gaza en van de oorlog die daar aan de gang is? Je hebt wel eens eerder voor ons beschreven dat eigenlijk Israëliërs helemaal niet wilden zien wat de tol van die inval was. Is dat nog steeds zo?
Ja, grotendeels is dat nog steeds zo. Het komt wel in de media. Het komt ook op de Israëlische televisie. Je hebt Arutz 12. En dat is niet bepaald een linkse zender, die laat de verwoestingen zien. Maar het is altijd in combinatie met de militairen van onze jongens die daar naar binnen gaan. Het is niet een beschrijving van een humanitaire ramp. En daarmee zeg ik dat dat mainstream is. Haaretz, de Israëlische krant Haaretz, doet het wel. Haaretz laat wel zien dat wat de consequenties zijn van deze oorlog. Maar let wel, nog ik, nog andere journalisten kunnen echt vertellen wat er in Gaza aan de hand is. Omdat we gewoon niet naar binnen mogen.
En hoe ga jij zelf met dat dilemma om, dat als verslaggever daar?
Ik probeer het zo helder mogelijk te houden dat ik rapporteer vanuit Israël. Het nieuws is erg, laten we zeggen, arbitrair. Ik verwacht zelf dat de ramp veel erger is dan wat we tot nu toe weten. Maar goed, dat is een persoonlijke mening.
Ja, maar dat is onder meer ook dat we slecht kunnen meekijken, omdat er meer dan 100 journalisten zijn gedood. Dat is in Nederland best veel in het nieuws. Is dat in Israël ook zo?
Nee, dat soort informatie wordt weggehouden, want het nieuws draait nog grotendeels op interviews met nabestaanden, de overlevenden van de ramp van 7 oktober. Het gaat over de gegijzelden. En het gaat over de soldaten die gestationeerd zijn in Gaza. En over het toneelspel van de Israëlische regering zelf. Wat al voldoende kopij oplevert voor Israëlische kranten om verder over door te gaan. Maar je ziet heel weinig beeld uit Gaza zelf.
In Nederland wordt er wel geschreven dat er toch ondertussen wel een beetje een gevoel van mislukking begint te hangen over die oorlog in Gaza. Omdat ja, het is nu een half jaar aan de gang over een paar dagen. De vernietiging van Hamas, het verklaarde oorlogsdoel, dat lijkt in ieder geval nu nog absoluut niet bereikt. En ja, toen zeiden al militaire experts, nou, ik denk niet dat het gaat lukken. Dat lijkt inderdaad een half jaar later ook nog steeds niet te gaan lukken. Is dat gevoel, begint dat ook in Israël zich te verbreiden?
Ik hoor stemmen vanuit de bevolking die zeggen van, we zijn nu al zo lang bezig. En dat zijn dan met name de reservisten die in opstand komen. Want die hebben in de tijd huis en haard moeten verlaten. Dat zijn geen jongens van 18, maar mannen die een gezin hebben of hadden en werkten, hun baan hebben moeten opgeven. Vaak kleine winkeliers die hun winkel kwijtgeraakt zijn, die in de problemen raakten, die gevochten hebben in oorlog waarvan ze nu het einddoel niet meer zien. En het grootste punt, denk ik, voor de Israëliërs is, die gegijzelden. En daar gaat het de meeste mensen om. Die zijn niet vrij. De oorlog zou gestart zijn om 2 doelen, om Hamas te vernietigen en de gegijzelden vrij te krijgen. Nou, beide doelen zijn nog steeds niet bereikt. Er zouden 12.000 Hamas-strijders gedood zijn. En de regering geeft aan dat het minstens het dubbele zou moeten zijn. Er zijn huizen vernield, infrastructuur is niet meer aanwezig, 34.000 doden en de doelen zijn niet bereikt. En ja, er gaan stemmen op van wat betekent dit? Dat wil niet zeggen dat men tegen de oorlog is, maar misschien dat de leiders vervangen moeten worden. Dus de demonstraties die nu in Israël gaande zijn, die zijn voor de bevrijding van de gegijzelden en de vervanging van de regering, nieuwe verkiezingen uitschrijven.
Er zit daar ook een bepaald lange termijn doel bij met Gaza. Het is nog steeds volgens mij niet duidelijk wat de Israëlse regering nou wil. Als zeg maar de militaire actie afgerond zou zijn. Is daar nu een gesprek over of meer duidelijkheid over?
Je kunt zeggen dat links Israël is nauwelijks aanwezig. Er gaan stemmen op vanuit de universiteiten, academici die in opstand komen. Hè? Er is net een petitie geweest tegen de Gaza-oorlog. Dat is door zo'n 1000 academici getekend. Maar dat soort acties wordt bijna onmiddellijk de kop ingedrukt. Je krijgt een soort McCarthy-achtige situaties van studenten die de professoren gaan aangeven bij het bestuur. En die worden op non-actief gesteld. We kennen het bekende verhaal van die Palestijnse Israëlische professor die zich tegen Gaza uitsprak en zelfs gearresteerd is. Die is nu weer vrijgelaten, maar toch. Dus vanuit die hoek komt er nauwelijks reactie. En de mainstream die gelooft nog steeds in dat oude, ingebedde, doordecemd van het gedachtegoed dat het kleine Israël te midden van een zee van haat, van allemaal fanatieke Arabieren zit, die eigenlijk dat land om zeep wil helpen. En elke actie van de andere kant wordt gezien als bevestiging daarvan. De slogan From the River to the Sea wordt gezien als bevestiging. Kijk, Israël, men wil Israël vernietigen.
Ja, en nou ja, je had het net over Iran. Als je alle berichten daarover leest, is Israël echt langs een nieuwe oorlog gescheerd. Echt, op het randje daarvan. Het scheen zelfs dat nogal gematigde of als gematigd bekendstaande kabinetsleden waren voor een grote aanval op Iran. Net niet gebeurd. Je zegt dat veel Israëli's niet een escalatie willen van de oorlog. Betekent dat zij ook tegen militaire acties tegen Iran zijn? Want het ene impliceert toch eigenlijk het ander?
Nou, Iran is natuurlijk al jaren en jaren de aartsvijand van Israël. Israëliërs zitten te sidderen als je het over Iran hebt. Want dat is de grote dreiging. En de dreiging concreet is dat Iran kernreactoren heeft en bijna de verrijkte uranium heeft en de know-how om kernraketten te fabriceren. Nou, Iran wil volgens de Israëlische burgers de vernietiging van Israël. Op het moment dat ze kernwapenen hebben, zou dat geconcretiseerd kunnen worden? Dus wat ik veel hoor is dat Israëliërs zeggen, de beuk erin, gooi al die kerncentrales plat in Iran. Want Israël heeft de lange afstandraketten om dat te doen.
Ja, maar zeggen ze dan, we willen geen oorlog met Iran, maar gooi wel hun kernreactors plat. Dat kan toch niet? Dat is toch niet logisch verenigbaar?
Er zijn de absurde sentimenten in Israël op dit moment. Ik noem het de mood swings van de Israëliër. Van deep down, dan komt het echt naar boven van gooi de zaak daar plat. Maar op het moment dat Iran meer dan 300 drones en raketten op Israël afvuurde, toen was het van laten we even pas op de plaats maken, want dit kan escaleren.
Kun je die nacht vertellen? Het moet heel onwerkelijk zijn geweest dat zeg maar het bekend wordt dat Israël, dat Iran 300 drones heeft gelanceerd en dan moet je 6 uur wachten tot ze aankomen. Zat iedereen in de kelder?
Een vriendin van mij die is gewoon gaan slapen en die is pas de volgende ochtend wakker geworden. Die doet dat niks. Maar de meeste mensen zaten inderdaad in of bij een schuilkelder. En iedereen heeft heel erg slecht geslapen. Want het is een gevoel van countdown. Je weet dat het eraan zit te komen, maar je weet niet wat en waar het zal neerkomen. Dus het kan iedereen in Israël kon het treffen. En ja, toen om 1 uur 's nachts eindelijk die bommen kwamen, ja, toen was het een inferno. De lucht was zoals bij ons op oudejaarsavond, weet je, om 12 uur als het vuurwerk losbarst. Maar nu waren het echte bommen.
Heeft het Israël een soort, heeft het een iets gevoel van veiligheid gegeven dat er kennelijk toch bijna alles uit de lucht is geschoten? Of is er juist meer gevoel van onveiligheid ontstaan?
Die dreiging hangt nog steeds in de lucht. En dat heeft dus ook te maken met die, wat ik net beschetste, die kernwapenen die eraan zitten te komen in Iran. Maar die soort van NAVO-achtige alliantie die ontstaan is en die ervoor gezorgd heeft dat Israël beschermd was tegen zoveel bommen, ja, dat heeft mensen toch wel een heel veilig gevoel gegeven.
Ja, je had het dan je had het ook nog over die Israëlische of die straatprotesten tegen de regering. Vorige week is er eindelijk iemand opgestapt en heeft gezegd, ik neem mijn verantwoordelijkheid voor het falen van 7 oktober. Ja, heel veel mensen zitten toch te wachten tot de grote man dat eindelijk een keer gaat doen, Netanyahu. Daar lijkt echt absoluut geen sprake van, toch?
Meteen al, ik denk een paar weken na 7 oktober, is de staf, de militaire staf, heeft zijn excuses aangeboden aan de Israëlische bevolking. Ook de Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, en de Militaire Inlichtingendienst. Netanyahu heeft dat nooit gedaan. En Netanyahu is absoluut niet van plan om te vertrekken. Meer nog, hij wil blijven zitten tot het einde van zijn diensttijd in 2026.
Is hij iemand die bereid is om de tempel over zich heen te trekken, zeg maar? Oorlog met Iran en wat dan ook om aan te blijven? Zie je hem daartoe in staat?
Nou, de Netanyahu die ik uit het verleden ken, is niet de Netanyahu van nu. Netanyahu was een uitstekend, niet de politieke richting die wij misschien zouden nastreven, maar het was een uitstekend diplomaat. En niet iemand die direct zou aansturen op een wereldoorlog. Maar Netanyahu, nogmaals, hij wil blijven tot 2026. Hij wil niet voor die tijd vertrekken, want krijgt dan een enorme rechtszaak over zich heen en zal zonder enige zegen ten onder gaan. Netanyahu wil blijven. En hoe kan Netanyahu blijven? Door te luisteren naar de extremistischere partijen, politieke partners en de religieuze partners. En Netanyahu van vandaag doet dit veel meer concessies in die richting. Als je kijkt naar een Ben Gvir, de minister van Nationale Veiligheid, en naar een Smotrich, de minister van Financiën, dat zijn extremisten. Dat zijn mensen die voortkomen uit de stal van Meir Kahana. Meir Kahana was in de eind 80e, begin 90e jaren, was hij een politicus, een zeer racistische politicus met zijn Kach-partij, die eigenlijk het groot Israël nastreefde, de vernietiging van de Palestijnen. En om die reden is hij zowel door Israël als door de Palestijnse autoriteiten, als terroristische organisatie, is die verworpen. Maar dit zijn de discipelen van deze man. Deze mensen streven naar een groot Israël. Die zien dus niet het Israël van 49 zoals wij dat zien. Ze streven, dat hebben ze ook uitgesproken, totale volksverhuizing van Gazanen uit Gaza. Maak Gaza vrij voor de vestiging van Joodse settlers.
Ja, van de rivier naar de zee, zeg maar. Maar dan voor de Joden.
De deal is een beetje lijfsbehoud en daarmee meegaan met het meest extreme dat er op het politieke spectrum van Israël verkrijgbaar is.
Ja, voor een groot deel wel.
En heel even voor de luisteraars ook, want je noemde net jou wil aanblijven omdat hij vreest voor rechtszaken. Dat iedereen dat begrijpt, waar zouden die over gaan?
Dat zijn rechtszaken uit het verleden nog. En dat zijn zaken die te maken hebben met corruptie. Met het verdienen van onterechte gelden als zijnde in functie. En daarvoor wordt hij nog steeds vervolgd. Die rechtszaak loopt op dit moment.
Dus ja, je beschrijft een Israël dat dat nog lang niet klaar is met zijn oorlog in Gaza. Dat nog steeds scherp aan de wind koerst wat betreft Iran. Hezbollah zei je al en nu ook nog staat eigenlijk klaar om zijn binnenlandse strijd, wat ook vaak heel heftig is, uit te voeren. We hebben het nog niet eens over de Westoever gehad. Dus je zou kunnen zeggen, het dansen op de vulkaan, het feesten als het maar kan, dat klinkt in die zin dan ook wel logisch. Niet heel positief, moet ik zeggen, maar dit is waar Israël nu staat, begrijp ik.
Ja, dat klopt.
Een hele goede inkijk in het Israël van nu. Dank je wel daarvoor.
Alsjeblieft.
Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Simone Korkus vanuit Israël en Rutger van der Roeven en Casper Thomas vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Je vindt ons in het algemene podcastkanaal van de Groene Amsterdammer, maar je doet ons een groot plezier als je je abonneert op ons eigen kanaal Buitenlandse Zaken, dat je onder die naam kunt vinden in je podcast-app. Als je de notificaties aanzet, mis je nooit een uitzending. Meer buitenland kun je vinden in ons weekblad en op de website. En je kunt mailen als je wil naar buitenland@groene.nl. Dank voor het luisteren en als je meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.